Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te mogen zijn. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Vanuit Lucas, Lucas hoofdstuk 1, vers 26 tot 38. Fijn dat u uw Bijbeltje op schoot neemt en met mij wil volgen. We willen systematisch door de Bijbel heen lezen. Lucas 1, vers 26 tot 38. En het thema van de overdenking is: de koning komt. Wij lezen met elkaar Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de schriftlezing. En in de gemeente van de Heer Jezus, niet overal doen we dat, maar in grote delen van de kerk zeggen we dan tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja, broeders en zusters. Ik zou je deze middag willen voorstellen aan een denkbeeldige Jood. Zijn naam Elimelech. Hij leefde 5 jaar voor Christus in de kleine stad Rama, 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Elimelech betekent: God is koning. Nu heeft Elimelech de laatste tijd veel nagedacht over de betekenis van zijn naam. Want als God de koning van Israël is, waarom doet hij dan niets aan die Romeinse overheersers? Waarom laat hij Herodes, die marionet van Rome, dan zijn gang gaan? Sinds de inbezitname van het beloofde land onder Jozua zo 1400 jaar geleden, lijkt het als er voortdurend oorlog is geweest in Israël. Altijd dreigde er gevaar. Elimelech roept in zijn binnenste: hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? Wanneer zal de Heere God zijn koning zenden om in recht en gerechtigheid en vrede te regeren? Wanneer, Heere, wanneer? Wij wachten al zo lang. Een gebed dat ook wij in deze tijd herkennen. Elimelech besluit tot nader schriftonderzoek. Tot nader schriftonderzoek naar de werkelijke betekenis van zijn naam. Stap voor stap gaat hij door de schriften op zoek naar de belofte van die beloofde koning der koningen. En ik stel voor dat wij deze middag Elimelech op zijn tocht door de schrift volgen. Een speurtocht door de schrift op zoek naar die koning die beloofd is. Waarschijnlijk dat de aartsvader Jacob de eerste is geweest die deze waarheid bekendgemaakt heeft. Het is in Genesis 49 vers 10 dat Jacob zegt tegen Juda: de scepter zal van Juda niet wijken. Genesis 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersenstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Nu, dit is de eerste profetie over het toekomstige koninkrijk van de Heere. De scepter is het symbool van gezag en heerschappij. En de heersenstaf het symbool van de wetgever, de overheid. Met andere woorden, het gezag en de heerschappij zullen bij Juda blijven totdat uit deze stam Silo komt. En Silo betekent heerser of vredestichter. Met Silo wordt volgens de rabbijnen, de geestelijke leiders van Israël, de Messias bedoeld. Silo is het toppunt van macht en heerlijkheid en heerschappij. De hele wereld, zegt Jacob, zal zich aan zijn koningschap onderwerpen. Met andere woorden, hier wordt aan de nazaat van Juda, de Messias, niet alleen de heerschappij over de 12 stammen van Israël toegezegd, maar wereldheerschappij. En hem zullen alle volken gehoorzaam zijn. Jaren later wordt door Balak, de koning van Moab, de zeer invloedrijke waarzegger Bileam ingehuurd om Israël te vervloeken. Zo'n vloek, moet u weten, werd in die tijd als een grote bedreiging ervaren. Een machtig wapen in de hand van de vijand. Maar hoe Bileam ook zijn best deed, je kent die geschiedenis, om Israël te vervloeken, keer op keer veranderde die vervloeking in een zegen. Onder andere met de woorden uit deze profetie. In Numeri 24, vers 17, zegt Bileam: er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Een directe verwijzing naar de voorgaande tekst. Met andere woorden, uit het nageslacht van Jacob, uit de stam van Juda, zal een ster, een machthebber opkomen en zijn heerschappij zal eindeloos zijn. Duidelijke taal. De Heere gaat zijn koning zenden. Ook koning David kreeg een belofte van deze grote toekomstige koning. Het is in 2 Samuel 7, vers 16, dat de Heere tegen David zegt: uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. De Heere belooft een eeuwig koningschap en een eeuwige troon. Dat betekent niets minder dan dat er uit de nazaten van David een eeuwige koning geboren zal worden. Met een eeuwige wereldomvattende heerschappij. Wat een glorieuze verwachting. De koning komt eraan. Hij zal een koninkrijk stichten van recht, gerechtigheid en vrede. Het volk van Israël leefde en leeft nog steeds in de verwachting dat de grote koning hen zal bevrijden van hun vijanden en zijn rijk van vrede zal stichten. Deze hoop en verwachting weerklinkt in de geïnspireerde lofzangen en gebeden van Israël in de psalmen. Zo lezen we in die beroemde tweede psalm in het tweede vers: de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Ze spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De grote koning, de koning van God, wordt hier de gezalfde genoemd. Dat is het woord Messias of Christus. En vervolgens zegt David, of zegt de Heer in deze psalm: ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. Deze gezalfde is niemand minder dan de Zoon Gods. En de einde der aarde heeft de Heere hem tot bezit gegeven. Ja, volken zullen hem gehoorzaam zijn als hij de aarde vanuit Sion, dat is vanuit Jeruzalem, zal regeren. Er komt een goddelijke koning. De profeten profeteerden over datzelfde thema. Wie kent niet die overbekende woorden uit Jesaja 9, vers 5 en 6? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader. Een tekst die velen van ons van buiten kennen. Maar voor de Joden is het met name het vervolg van deze tekst allerbelangrijkst. Want daar wordt gesproken over deze komende koning. Waar Jesaja 9 vers 6 aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Er komt een koning uit het nageslacht van David die Israël en alle volken van de aarde zal regeren tot eer van God de Almachtige. Ook Jesaja herinnert ons eraan, of Jesaja herinnert ons er ook aan, dat dit rijk niet door menselijk vernuft of inspanning gevestigd zal worden. Jesaja zegt: de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De Heere van de legermachten zal het bovennatuurlijk realiseren. De mens zal in haar pogingen falen, maar de Heere zal het realiseren. Ook Daniël profeteerde over deze toekomstige grote koning. Het is in Daniël 7 vers 13 en 14 dat er gesproken wordt over dat toekomstige koninkrijk. Als Daniël zegt: en zie, er kwam met de wolken van de hemel als een mensenzoon, iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed voor hem zijn aangezicht naderbij komen. Met andere woorden, de heerser van dit koninkrijk komt uit de hemel. Hij is de zoon van God, maar ook de zoon des mensen. Met andere woorden, hij is de God-mens, God in mensengedaante, die koning is. Want vers 14 zegt dan in Daniël 7, 14, hem werd heerschappij gegeven, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Opnieuw daar die belofte van die grote koning en zijn koninkrijk. Alle volken zullen aan hem onderworpen worden en hij zal regeren tot in eeuwigheid. De plattelandsprediker, profeet Micha, verbaasde de mensen van zijn tijd door exact de plaats te noemen waar de Messias geboren zou worden. Wie kent niet die bekende woorden uit Micha 5 vers 1. En u Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van ouds, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Hij zal vrede zijn. Een heerser, een koning zal geboren worden in Bethlehem. Uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus blijkt dat het geestelijk leiderschap van Israël bekend was met deze profetie. Zij wisten dat in deze profetie de geboorteplaats van de koning is voorzegd. De op één na laatste oudtestamentische profeet, Zacharia, vertelt over de wijze waarop deze koning, deze toekomstige koning, zich aan Israël bekend zal maken. Namelijk in Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, armen rijdend op een ezel, op een ezelsveulen het jong van een ezelin. Niet op een paard, het oorlogsdier bij uitstek. Nee, hij komt als vredevorst op een ezelinnenjong. Zacharia 14 vers 9 zegt: de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En deze gezalfde Deze Messias is de Heere zelf. De Heere zelf zal over heel de aarde regeren. De koning wordt in vers 16 van Zacharia 14, de Heere, JHWH, daar staat het tetragrammaton, de onuitsprekelijke naam van de Heere, de Heere van de legermachten zal op die dag de enige zijn en zijn naam de enige. Deze gezalde is de Heere zelf. En hij zal over de aarde regeren. Over de uiteinden van de aarde. Hij is de Heere van de legermachten. En vervolgens zegt Zacharia dat alle mensen op de aarde naar Jeruzalem zullen optrekken. Om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Wonder boven wonder. De Heere zelf zal afdalen naar Jeruzalem. En vanuit de heilige stad de wereld regeren. God is koning. Elimelech's speurtocht door het Oude Testament heeft zijn hoop op deze koning aangewakkerd. Zijn ogen stralen van geluk. De koning komt. De koning komt eraan. Een van de laatste profeten van het Oude Testament zegt de koning komt. En dan gebeurt het. Het gonst werkelijk in Jeruzalem van de geruchten. Er is een groep magiërs of geleerde astrologen van naam en faam in Jeruzalem aangekomen. En zij vragen, waar is de koning van de Joden geboren? We hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dit herinnert ons aan de woorden van Biljam, die ongewild profeteerde. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Door goddelijke openbaring weten deze wijzen uit het oosten dat er in Israël een koning geboren is. Elimelech's geest is op dit moment geprikkeld. Zou het waar zijn dat deze koning geboren is? Hij hoort er verder weinig meer over, behalve een paar herders die beweren dat een engel aan hen verschenen is met de boodschap: u is heden in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heer. Christus, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Messias, de gezalfde. Zou het waar zijn dat die lang beloofde koning geboren is? Dat deze goddelijke koning op aarde is afgedaald in mensengedaante? Het is bijna te mooi om waar te zijn. Elimelech wil het wel geloven, maar twijfel dringt zich aan hem op. Broeders en zusters, Elimelech weet niet wat wij weten. Hij heeft geen weet van die wonderbaarlijke verschijning van de engel Gabriel aan de maagd Maria, die haar verzekert dat haar kindje de vervulling is van de oud-testamentische profetieën. We hebben het gelezen. U zult zwanger worden, een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Buiten het getuigenis van deze herders hoort Elimelech helemaal niets meer over de geboorte van deze koning. En het schijnt het volk ook volkomen onbewogen te laten, behalve dan koning Herodes. Die is er echt niet gerust op. Hij is razend als hem het bericht ter oren komt dat er een koning geboren is. Hij duldt geen andere koning. Alle jongetjes van 2 jaar en jonger worden om het leven gebracht. Ook de jongste van Elimelech wordt vermoord. Zijn hart is verscheurd. Hij roept naar de hemel: o God, zend uw koning om ons te bevrijden. Waar is de eeuwige koning? De jaren verstrijken. Herodes is gestorven. De ijzeren greep van Rome op Israël is versterkt. En Elimelech heeft door de jaren heen geleerd om het maar te verdragen. Hij is inmiddels 30 jaar ouder. Zijn jeugdig idealisme en het vuur is door de jaren heen gedoofd. Maar dan gebeurt het. Als uit de woestijn van Judea geruchten Jeruzalem binnenkomen over een zekere Johannes de Doper, die zegt dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. En deze laatste oud-testamentische profeet wijst een zekere Jezus uit Nazareth aan als koning. Jezus? Hey, was dat ook niet de naam van die baby die 30 jaar daarvoor in Bethlehem geboren is? Elimelech gaat op onderzoek uit. En tijdens zijn zoeken ontmoet hij anderen die inmiddels overtuigd zijn geraakt dat deze Jezus inderdaad de Messias koning is. Een van hen is Andreas. Andreas zegt, wij hebben hem gevonden, de Messias. Wat betekent de Christus, de gezalfde? Het wordt nog duidelijker wanneer hij met Nathanael in gesprek komt. Nathanael had aan Jezus gevraagd, van waar kent u mij? En Jezus had toen geantwoord en tegen hem gezegd, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Elimelech gaat niet over één dag ijs. Hij wil zeker zijn van zijn zaak. Hij wacht, hij kijkt, hij luistert. De groeiende bediening en populariteit van deze Jezus blijven hem de volgende jaren ter oren komen. Hij is verontrust over het feit dat de Joodse leiders, de leiders van Israël, hem afwijzen en verketteren. Jezus predikte berouw en bekering en een geestelijke wedergeboorte. Hij stelde een rechtvaardig koninkrijk, eist rechtvaardige mensen. En gerechtigheid is meer dan het harteloos, gedachteloos, gehoorzaam zijn aan religieuze gebruiken. Het gaat om een vernieuwd hart en vanuit een vernieuwd hart een veranderd leven. Een leven dat God behaagt. Niet alleen door uiterlijke werken, maar door vernieuwing en levendmaking van het geestelijke dode hart. Elimelech wil wel geloven, maar hij kan het bijna niet. Hij durft het niet. Het Pascha dient zich aan. Zoals een goede mannelijke Jood betaamt, trekt hij op naar Jeruzalem een paar dagen eerder om nog wat onderzoek te doen, om zich wat verder op de hoogte te stellen. En hij ziet hoe op een bepaald moment mensen zich naar het oosten van de stad bewegen, naar de weg die van Bethanië naar Jeruzalem leidt. Elimelech begeeft zich in de mensenmassa. Hij ziet hoe mensen op een bepaald moment palmtakken op de grond leggen en dan hoort hij roepen, Hosanna, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Elimelech gaat werkelijk uit zijn dak. Ik zeg het populair. Hij is buiten zichzelf van enthousiasme. Datgene wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren is de letterlijke vervulling van het profetisch woord. Deze Jezus is in waarheid de koning van Israël. En hij neemt zich voor om tijdens zijn verblijf in Jeruzalem een ontmoeting te hebben met Jezus. Een ontmoeting die nooit zal plaatsvinden. De koning van Israël wordt verworpen. Het is vrijdagmorgen vroeg als Elimelech buiten op straat een hoop rumoer hoort. Buiten gekomen ziet hij hoe Jezus in boeien geketend door een meute razende Joden naar het paleis van de Romeinse gouverneur Pilatus wordt gebracht. Honderden mensen verzamelen zich op het plein. De atmosfeer is gespannen, vijandig. Er wordt van alles geroepen. Elimelech hoort de beschuldigingen van de Joden. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt, wordt er geroepen. Dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij de Christus de koning is. En Pilatus vraagt hem, bent u de koning van de Joden? En hij antwoordde, u zegt het. Hij is onze koning. Op dat moment weet Elimelech niet meer waar hij aan toe is. Compleet innerlijke verwarring. Waarom verloochenen en verwerpen de religieuze leiders van Israël de koning? Pilatus vraagt, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om voor de waarheid te getuigen, ieder die uit de waarheid is. geeft aan mijn stem gehoor. Inderdaad, zegt de Heere, ik ben koning. En een ogenblik later vraagt Pilatus aan het volk, wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Na een tweede onderhoud met Pilatus probeert de gouverneur hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En op dat moment realiseert Pilatus dat hij menselijk gesproken schaakmat staat met de rug tegen de muur, waarop hij Jezus naar buiten brengt en die historische woorden spreekt, zie uw koning, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hem, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Elimelech is dan einde raad. De koning van Israël wordt afgewezen en veroordeeld en gekruisigd. Waarom? Het is allemaal zo tegenstrijdig. Op veilige afstand volgt hij Jezus. Hij ziet hoe ze hem de stad uitdrijven naar Golgotha, een kleine lage heuvel in de vorm van een schedel, waar ze hem kruisigen. Boven het kruis had Pilatus de tekst aangebracht, Jezus de Nazareër, de koning van de Joden. De laatste hoop van Elimelech is vergaan. Allerlei verwarde gedachten spelen nu door zijn hoofd. Zo gaat het nu altijd met ons Joden. Als het licht wordt, neemt de duisternis plotsklaps de overhand. Zal God ons ooit bevrijden? Wanneer zal hij die koning zenden? De Heere God zal toch wel woord houden. Het is 50 dagen later. Elimelech is zoals een vrome Jood betaamd opnieuw in Jeruzalem, nu voor het Pinksterfeest, een van de grotere Joodse feesten. En hij verwondert zich over het feit dat het nog steeds gonst van de geruchten in Jeruzalem. We zijn inmiddels in Handelingen 2 aangekomen. Een grote groep mensen staat samengepakt te luisteren naar Petrus, een van de discipelen van Jezus. Hij spreekt over Jezus van Nazareth, zijn kruisiging, zijn dood en zegt dan, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Opgestaan uit de dood? Zegt hij nu dat Jezus is opgestaan uit de dood? Zou het waar zijn dat deze Jezus de koning van de Joden is en dat hij uit de doden is opgewekt? Petrus zegt, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Getuigen hebben deze mensen Jezus dan in levende lijven na zijn opstanding ontmoet. Leeft de koning van Israël? Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zeker weten dat God hem tot Heer en tot gezalfde gemaakt heeft, Christus. Deze mensen geloven dat Jezus de Messias is, de gezalfde koning. Een paar dagen later is Elimelech opnieuw in de tempel waar Petrus en Johannes juist een verlamde man genezen hadden, die reeds, de Bijbel zegt, vanaf zijn geboorte af aan verlamd was. Wanneer de mensen samen drommen, zegt Petrus, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hij moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Elimelech wordt door deze woorden getroffen als door de bliksem. Hoorde hij het goed? De tijden waarin alle dingen worden hersteld. De tijd waarin alle dingen worden hersteld. Dat is het koninkrijk waarover het Oude Testament zo veelvuldig spreekt. Petrus zegt dat God Jezus opnieuw een tweede maal zal zenden. Hij is de Messias, de gezalfde koning. Hij komt terug naar de aarde en zal zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid en vrede oprichten. Ja, nu reeds leven wij als kerk, als gemeente van Christus, in wat je zou kunnen noemen de geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. De Bijbel zegt dat wij als gelovigen in Christus zijn overgebracht uit het koninkrijk van de duisternis, uit de macht van de duisternis, overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In een bepaalde zin zou je mogen zeggen dat de kerk de geheime verschijningsvorm is van dat koninkrijk. Maar er gaat ook een koninkrijk komen. Dat koninkrijk waarvan door de hele Bijbel, door alle profeten en in het Nieuwe Testament gesproken wordt. Waar de Heere ons om leerde bidden toen hij zei, en we hebben het vanmiddag reeds gebeden, uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Onder de Elimelech wil met deze mensen van de kerk, van de gemeente praten. En onder de prediking van de apostelen valt alles op zijn plaats. En hoort hij wat Jezus bij zijn hemelvaart had gezegd. Op de vraag van de discipelen: zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Toen heeft de Heer Jezus niet gezegd, oh, maar er komt helemaal geen koninkrijk. Wat zegt de Heer Jezus? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, dat koninkrijk komt wel, maar nog niet. Nog niet. Het komt, maar nog niet. Onmiddellijk na de hemelvaart zeggen twee engelen tegen de discipelen, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat zal de tijd zijn dat de bokken en de schapen van elkaar gescheiden zullen worden. De Bijbel zegt, wanneer de Zoon des mensen komen zal, in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Vanaf het vroegste begin is dat koninkrijk de schapen bereid. De Heer Jezus is koning en hij zal weer komen. En als hij weer komt, komt hij niet als een baby in doeken gewikkeld, maar als de koning der koningen, de Heere der heren, in eindeloze macht en majesteit en hemelse glorie. De Bijbel zegt dat hij zal regeren met de scepter en de heersenstaf. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En elke knie zal voor hem buigen. In Matteüs 25 zegt de Heere dat de schapen het koninkrijk binnengaan. Maar dat degenen die hem verworpen hebben, worden veroordeeld tot het eeuwig vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. In de Melek is door het woord en de geest Gods overtuigd en stelt zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus als zijn Messias en zijn koning. Hij aanvaardt de Heer Jezus als zijn Messias, zijn gezalfde Heer en Verlosser. Hij komt tot volkomen overgave. Weet u, ik heb deze denkbeeldig Jood Elimelech op zijn speurtocht door de schrift bedacht. Omdat het heel goed mogelijk is dat in die tijd er Joden zijn geweest die op soortgelijke wijze door een soortgelijk proces zijn gegaan en de Heer Jezus hebben leren kennen. Als jij deze reis nog niet begonnen bent, waarom ga je vandaag niet van start? Zoek de Heer. En zoek dan met verstand daar waar Hij te vinden is. In de schrift en in zijn gemeente. Voor diegenen die zich uit genade en door het geloof het eigendom mogen weten van de Heer Jezus Christus, mag ik je er vanmiddag aan herinneren dat het een schijnvertoning is. Om te zeggen dat je de koning op de wolken van de hemel verwacht, terwijl je hem het recht op de troon van je leven ontzegt. Er zijn nogal wat gelovigen die zeggen dat Jezus de koning van hun hart is, en ze kunnen het vol overgave zingen: Jezus is de koning van mijn hart. Terwijl ze in de praktijk van hun dagelijks leven andere koningen dienen. Koning geld en materialisme. Koning eten of koning sport. Koning toekomstige zekerheid of koning luxe. Koning lust. Koning verslavende gewoonte. Dat zijn de koningen voor wie wij als mensen als knipmessen buigen. En die wij dienen in de praktijk van ons leven. Dan zijn wij precies als de mensen die riepen: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Maar een paar dagen later voor Pilatus riepen: kruisig hem, weg met hem. Weet je, iemand die trouw belooft aan de koning van de kerk, maar hem ontrouw is als het erop aankomt, zo iemand is een verrader. Ja, stevige touw, ik weet het. Maar de Heere God wil dat wij die ene Heer, Jezus Christus, die wij uit genade door het geloof als verlosser en koning hebben aanvaard, ook de troon van ons leven geven. Hij wil de koning zijn van je hart. De koning van je huwelijk. De koning van je gezin. De koning van de kerk. De gemeente van Christus. De koning in je bedrijf. De koning op de werkvloer. Hij wil je koning zijn in alle opzichten van heel je leven. Mocht jij de Heer Jezus Christus nog niet kennen, kom dan tot Hem. En aanvaard de Heer Jezus als je verlosser en Heer. Weet je, je kunt de Heer Jezus niet aanvaarden als verlosser, maar niet als Heer. Alsof Christus deelbaar is. Oh, ik ken Hem als verlosser, maar niet als Heer. Wanneer je Hem als verlosser kent, waarlijk, dan ook als koning. Ken je Hem niet als koning die het werkelijk voor het zeggen heeft in je leven? Dan is het de vraag of je Hem ooit als je verlosser hebt ontmoet. Reden tot zelfonderzoek. Beproef uzelf. Of ben je er niet zo zeker van dat Jezus Christus in je is? Want anders ben je nog verwerpelijk. Je kunt die zekerheid ontvangen op ditzelfde moment. Door oprecht, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, de Heer Jezus Christus te aanvaarden als je verlosser en Heer en als je koning. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heer, wij zeggen u dank dat we deze middag deze denkbeeldige Jood Elimelech mochten volgen op zijn speurtocht door de Heilige Schrift. Op zoek naar die koning, die lang beloofde koning. We zeggen u, Heere, dank dat wij zoveel meer licht op de schrift hebben als Elimelech had. We zeggen u dank voor het licht van de Heilige Geest. Hij verlicht ons hart, hij verlicht uw woord. Heere, we hebben al deze passages, al deze tekstgedeelten gelezen waarin u bent voorzegd. U bent gekomen als de dienende koning en u komt weer als de koning der koningen en de Heere der Heren. U zult vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, over de einde van de aarde regeren. Heere, uw koninkrijk komen. Kom spoedig weer en geef dat wij met ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze gemeente, non-verbaal duidelijk maken dat u koning bent in ons leven. Koning bent van ons bestaan. Dat u het in alle dingen voor het zeggen heeft. Dat komt u toe. U regeert nu over ons hart en leven, straks vanuit Jeruzalem, over de einde van de aarde. Kom spoedig weer, Heiland. Wij leven in verwachting. In Jezus' naam. Amen.